Ik hoop dat hij blijft zitten. Het is de eerste keer dat ik het zo probeer, dus even kijken of het lukt. Voor degenen die zich dus nog niet hebben opgegeven voor de conferentie, als het ging kan je inschrijven. Online kan het ook nog. De meesten hebben ook wel een mail van mijn vader gehad, waar je ook een link hebt waar je ook online kan inschrijven. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, doe dat. We zijn echt benieuwd wat God gaat doen, die conferentie. God is een sprekende God, hè? Mijn moeder zei het al. En het is goed om daar ook bij stil te staan van, God wil persoonlijk spreken. God wil persoonlijk spreken tot jou. Het is gewoon geweldig om zoiets mee te maken met elkaar. Ja, bedankt. Dat is inderdaad nog een beter idee. Ik heb een woord op mijn hart gekregen. En dat zou ook via de beamer te zien zijn. Sleutels tot een gelukkig leven. Dat heb ik op mijn hart gekregen om over te praten. Gods hart is dat jij en ik ook een gelukkig leven leiden. En ik denk dat we als christenen soms moeten oppassen dat we niet in een soort religie vervallen van dat we een soort beeld hebben van, oh ja, Jezus volgen, ja, dat is inderdaad heel erg zwaar en moeilijk. De Bijbel spreekt natuurlijk over een smalle weg. En dat het klopt ook natuurlijk dat, ja, we voelen ons nog niet altijd begrepen. Mensen lachen ons misschien uit omdat we Jezus volgen, omdat we geloven in een God die we niet kunnen zien, die we wel kunnen ervaren, maar niet die we zo direct kunnen zien. Een God die er altijd al was, dat is voor ons als mensen best wel moeilijk te begrijpen. En dan kan het best wel moeilijk zijn om ook in deze wereld staande te blijven of dat je soms ongemakkelijk voelt. Maar Gods hart is wel dat we leven. Dat we leven in overvloed. Dat is het hart van de Vader. En ik wil ook praktische punten gewoon meegeven van, hoe kunnen we zorgen dat we gewoon geluk meer gaan ervaren in ons leven. De wereld heeft niks aan zwaarmoedige, neerslachtige christenen. Daar heeft de wereld niet zoveel aan. Het is prachtig mooi als we kunnen leven zoals God het heeft bedoeld. Waarin we ook het leven kunnen doorgeven wat God voor ons heeft weggelegd. En daar wil ik het ook vandaag met jullie over gaan hebben. En daar wil ik ook, ik ben er ook wat dieper in gedoken in de zin van, ik heb ook gekeken naar wetenschappelijk onderzoek. Wat zegt de wetenschap ook over geluk? En ik besef terdege dat je niet alles gelijk moet aannemen. Dat je soms ook kritisch ernaar moet kijken. Maar ik geloof wel dat we ook kunnen leren van, ja, wat zegt de wetenschap over geluk? En ik wil gewoon met jullie ook deze ontdekkingsreis maken. En wat ik allereerst wil aangeven is dat het daarin heel belangrijk is om ook die hechte relatie met God te hebben. God is een God die wil komen met zijn liefde, met zijn kracht, en die wil ons vervullen. En het is zo mooi als we die liefde en kracht kunnen ervaren in ons eigen leven. En ik heb gemerkt in mijn eigen leven van, als ik dicht bij God kom, als ik zijn liefde ervaar en zijn kracht, dan word ik vervuld en dan krijg ik nieuwe hoop en dan krijg ik nieuwe visie. En het is daarin heel belangrijk dat we dicht bij God zijn. En het is dan ook goed om onszelf af te vragen van, heb ik die hechte relatie met God? Zodat meer en meer ik hem kan ervaren. Een tijdje geleden was ik op een jongvolwassenenavond in Berg op Zoom. En Steven Veenstra deed ook de aanbidding. De meesten die hier ook zijn, die kennen hem wel. En we hadden gewoon een heerlijke tijd met elkaar. En ja, we ervaarden God. God was daar in ons midden. En er was daar een moment En we kwamen in eigenlijk een soort stilte terecht. En we hoefden eigenlijk verder niet veel te zeggen, veel te doen, maar gewoon God ontvangen. God ervaren. Gewoon het zijn met God. En het was een zo heerlijke ervaring. Dat, ja, je hebt soms stiltes, die kunnen heel vervelend zijn, hè? Heel ongemakkelijk. Hè, misschien ken je het wel, hè? Heb je een gesprek met iemand en dan valt er een stilte en dan is dat misschien pijnlijk of ongemakkelijk. Maar dit was er een stilte, ja, dat was zo mooi. Dat was zo, ja, ik had er ook geen vooroordeel voor, dat was zo mooi. En het kwam ook eigenlijk een beetje naar boven bij mij van, ja, het mooiste geluid is de stilte. Weet je, dat gevoel een beetje. En het is zo mooi dat we ook in ons eigen leven dat kunnen hebben. Hè? Dat we niet speciaal hoeven te wachten tot een bepaalde dienst of een bepaald evenement. Dat we dat ook in onze eigen binnenkamer kunnen ervaren. Hè? Dat we God kunnen ervaren heel dichtbij. Hè? Dat is een belangrijk iets. Om ook te ontdekken met elkaar. Ik wil met jullie gaan lezen een tekst. Die staat in Psalm 4. Vanaf vers 7. En dan gaan we lezen Psalm 4 vanaf vers 7 tot en met 9. De meeste psalmen zijn geschreven door David. En David is iemand die open is, die eerlijk is. En die ook zijn hart, ja, blootgeeft als het ware. En wat ik mooi vind in Psalm 4 vanaf vers 6, 7 tot en met 9. Is, en ja, hier staat dan, velen zeggen, wie maakt ons gelukkig? Heer, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. In u vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn. In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in. Want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. In u vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn. Dus dat is sowieso belangrijk om te ervaren, om te beseffen. In hem vind ik allereerst mijn vreugde. In hem vind ik die hoop, die kracht die ik nodig heb. Matthäus 11, vers 28 zegt ook, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Er zijn een aantal feiten wat ik vond. Centraal Bureau voor Statistiek heeft onderzoek gedaan. En er komt naar voren dat 87% van de Nederlanders zegt gelukkig te zijn. Nou, ik moet zeggen, ik vind dat een vrij hoog percentage. We zijn nu in 2018, ik weet niet hoe nu de cijfers zijn. Dus over het algemeen kunnen we zeggen dat de meeste Nederlanders zich wel gelukkig voelen. Er kwam uit dat mensen die in de stad wonen rapporteren lagere geluksgevoelens dan plattelandsbewoners. Dus blijkbaar in het platteland ervaren mensen meer geluk. Voor slechts 10% houdt ons geluk verband met onze omstandigheden. Dat vond ik ook in een boek wat is geschreven door een hoogleraar in de psychologie. En ik moet zeggen, als je erover nadenkt, moet dat ook best wel een soort hoop geven of troost geven. Van het geluk zit niet zozeer als de omstandigheden ervaren. He, soms denken we heel erg van, ja, een mooiere auto of een hele leuke mooie partner of heel veel geld op de bankrekening. Dat zal heel erg mijn geluksniveau verbeteren. Maar wat blijkt uit onderzoek, dat men raakt er al heel snel aan gewend. En dan keert men eigenlijk weer terug door een soort oud basisniveau. En het is goed om ook te leren van, ja, hoe kunnen we echt meer geluk ervaren in ons leven? En ja, het is ook niet verrassend, hè, dat armoede bijvoorbeeld kan ook best wel invloed hebben op ons welzijn. Hè. Dan ervaren we veel meer zorg en ellende met armoede. Hè. Dus geld kan wel een beetje helpen, maar het wil niet gelijk zeggen dat een miljoen of 2 miljoen op de bankrekening dat je zoveel gelukkiger maakt. Nou, Sonja Lubomirski, ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Californië, heeft een boek geschreven. En die kwam onder andere erachter dat mensen die gelukkig zijn, blijken ook gezonder, productiever, creatiever en socialer te zijn. Hun omgeving profiteert er ook van. Door zelf gelukkig te zijn, kun je meer betekenen voor andere mensen. En zoals ik al eerder aangeef, als je zelf vol energie zit, als je zelf met vreugde en blijdschap zit, dat is aanstekelijk. Dat doet ook iets bij de ander. He, dat merk je als je met een groep bij elkaar bent. He, dat steekt aan. En ik geloof dat we allemaal wel dat meer willen ervaren in ons eigen leven. Er is een onderzoek geweest van de Harvard Universiteit en heeft een heel lang onderzoek uitgevoerd. En het was vanaf 1939 tot en met 2014. En daar hebben ze gekeken naar een aantal criteria, onder andere leefkwaliteit, sociale activiteiten en werksfeer. En elk 2 jaar werden de personen ondervraagd en om de 5 jaar werd hun gezondheid gemeten. Het was dus een hele lange periode, dus ook meerdere generaties hebben aan dit onderzoek meegedaan. En wat kwam hier nou uit? Het meest gelukkig zijn mensen die ook een hechte band hebben met hun vrienden, hè, met familie, met hun omgeving. Als je een diepere band ervaart met anderen, hè, dan hebben we niet op een oppervlakkig niveau, maar echt op een niveau van openheid, van hè, dat je jezelf kwetsbaar durft open te stellen naar anderen. Dat heeft een grote invloed ook op je geluks, hè, op hoe je ervaart, hoe je staat in het leven. En ik denk dat we dat ook wel erkennen met elkaar. Van, je kan vriendschappen hebben met bijvoorbeeld 15 personen, maar als dat zich bevindt op een oppervlakkig niveau, dat is toch anders dan als je bijvoorbeeld met 2 mensen echt diep contact hebt. Hè? Met 2 mensen echt vriendschap ervaart. Hè? Op een diep niveau waar je hart geeft aan de ander. Waar je weet van, hé, mijn hart is veilig bij de ander. Ik kan delen wat op mijn hart is. Ik kan delen waar ik mijn pijn en verdriet ervaar. Dat is heel erg kostbaar. En wat ik hoop en bid ook, dat we met elkaar dat meer en meer zullen ervaren in ons eigen leven. Dat we vriendschappen ervaren op een echt niveau, een hecht niveau, waar we ook kunnen zeggen, ja, dat is echt een vriend of dat is echt een vriendin. Dat is ook Gods hart, hè, dat we een gemeenschap zijn met elkaar. En ik bid ook dat we dat meer en meer gaan ervaren met elkaar. Er is ook een hele mooie vriendschap in de Bijbel en daar wil ik ook naartoe gaan. Dat was tussen David en Jonathan en staat in 1 Samuel 18 vers 1 tot en met 4. In de tijd van David, daar was het echt niet altijd makkelijk. Hè? Er waren veldslagen, er waren oneenigheid. Het was een hele andere tijd dan nu. En ook in die tijd is het dan zo kostbaar als je een vriendschap kan ervaren met iemand anders. En in 1 Samuel 18 vanaf vers 1 tot en met 4, dan lezen wij het volgende. Jonathan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. Hier zie je een vriendschap tussen David en Jonathan. En het mooie is dat je ziet dat het gericht is op de ander. Je ziet dat er niet alleen het woord vriendschap staat, maar dat er ook staat innige vriendschap. Deze vriendschap was niet een vriendschap van koetjes en kalfjes, maar was een vriendschap die hecht was, die echt was. En het is mooi om ook deze vriendschap te zien in de Bijbel. Het is ook mooi wat dan staat in Spreuken 18 vers 24. Een echte vriend is meer waard dan een broer. De Bijbel spreekt over de waarde van vriendschap, hoe dat belangrijk dat is. Wat ook is gevonden in het onderzoek naar geluk, is dat goede daden verrichten ook bijdraagt aan geluk. Het omzien naar de ander. En tuurlijk dient het wel met de juiste motivatie gedaan te worden. Als je het doet uit egoïstische motieven, daar heeft niemand wat aan. Jezelf niet en ook de ander niet. Maar als je het doet uit een oprecht hart, dat je omziet naar de ander. Dat je je buurman helpt, die misschien op leeftijd is en niet zo goed weg weet met de computer. Of dat je iemand helpt in de tuin met de huishoudelijke taken of wat dan ook. Het zorgt ook voor een, je ziet het ook, het zorgt voor meer begrip. Je ontwikkelt een gevoel van solidariteit. En dat is kostbaar. Je maakt jezelf nuttig. Je krijgt er waardering voor. Dat zorgt ervoor dat je ook beter ook in het leven staat. Je gaat soms, soms ben je zo geneigd om te kijken naar je eigen situatie. Maar door ook om te zien naar de ander, zie je soms van, die ander heeft het ook moeilijk. En als ik naar mezelf kijk van, waarom zeur ik zo of waarom mopper ik af en toe? Andere mensen hebben het soms lastiger. Het zorgt dat je sommige zaken ook in het juiste perspectief ziet. Lucas 6 vers 38, je hoeft het niet op te zoeken, maar er staat, geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig, aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Een ander iets wat ik vond, is ook hoe belangrijk het is om doelen te stellen. We hebben bepaalde behoeftes in ons leven. En het kan al verder geklikt worden. Hier zie je het ook staan. Stellen van doelen. We hebben bepaalde psychologische behoeften. We verlangen naar een bepaalde zelfstandigheid. We houden ervan om verbonden te zijn met anderen. En doelen stellen, dat zorgt ervoor dat we ook positieve gevoelens krijgen. Als we doelen stellen, dan is het zelfs zo dat uit onderzoek blijkt dat gevoelens van angst en depressiviteit worden verminderd. Je leeft naar iets toe, je hebt een bepaalde focus, je hebt een bepaalde blik op de toekomst. Dat geeft energie, dat geeft een bepaalde richting. Het is wel belangrijk dat ook die doelen uit jezelf komen. Als die doelen komen omdat de ander dat wil, omdat je ouders dat wil, of omdat de buurman dat zegt, of omdat een goede vriend dat zegt. Eigenlijk externe factoren, dat heeft dan niet zoveel effect. Maar doelen die uit jezelf komen, dat heeft vaak veel meer effect. Spreuken 13 vers 12. Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervuld begeerte is een boom des levens. Zo het een beetje aan wat jij al eerder zei tijdens de aanbidding. Ik vond het ook wel grappig dat je het noemde, want dit wist je natuurlijk niet. Maar eigenlijk, de Bijbel refereert er ook al aan van... Het doet je goed als mens als een verlangen in jou wordt vervuld. He, als je een bepaald doel hebt. He, ik weet nog dat ik mijn studie afrondde. Of dat ik mijn rijbewijs haalde. He, dat zorgde niet alleen voor opluchting, maar ook voor een stuk vreugde. He. Dus een bepaald doel bereiken, dat is fijn, dat is prettig. En het is ook belangrijk als we doelen hebben in ons leven. Dat we vooruitkijken naar de toekomst. Dat we niet achterom kijken, maar dat we zien, hey, wat heeft God voor ons weggelegd? De volgende sleutel die ik gaf, die ik vond, hè, als we het hebben over sleutels tot een gelukkig leven. Wat ik niet alleen vond, is dus hoe belangrijk het contact is met anderen, hè, of goede daden verrichten. Hè, sowieso, hè, die contact met God is belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, een gezonde levensstijl. En wat ik vond is dat... dit zijn dan bepaalde feiten. Dat bijvoorbeeld rokers zijn bijna 6% minder gelukkig... en 7% minder tevreden met hun leven dan niet-rokers. Dat beweging draagt ook bij aan een geluksgevoel. He, dat actievere mensen staan gelukkiger in het leven. Dat wie regelmatig fietst, die heeft ook minder kans op hart- en vaatziekten. He, fietsen verbetert je houding en evenwicht. Het is niet alleen dat sporten invloed heeft op je welzijn, he, op het fysieke, maar dat ook... stress minder wordt. Nou, ik vond het wel interessant om te vinden, om uit het onderzoek dat naar voren komt. En ik denk dat we dat al wel vaker hebben gehoord, dat sporten gezond is, dat een gezonde levensstijl belangrijk is. En als ik dan ook naar mezelf kijk, denk ik van, hey, ik beweeg eigenlijk ook te weinig. En toen ik hierbij stilstond, dacht ik van, hey, dat is ook iets voor mij om in 2018 ook ter harte te nemen. He, een gezondere levensstijl, om meer te bewegen, om meer te sporten. Dus dat is ook eigenlijk een doel voor mij dit jaar, om daar wat meer actiever mee bezig te zijn. En misschien heb je zoiets, ook deze ochtend, van he, een ander punt die ik noem, of hetzelfde punt waarvan je denkt, hey, dat is iets om ter harte te nemen. Dat is iets om mee bezig te zijn. Hey, Gods hart is dat ook de kwaliteit van ons leven wordt verbeterd. En ik geloof dat ook als we praktische stappen zetten, dat we dat ook meer en meer kunnen bewerkstelligen in ons leven. Genesis 1, vers 29. Hierbij geef ik jullie al zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zullen jullie voedsel zijn. He, sommigen hebben ook wel eens gehoord van het Genesis dieet. Of in ieder geval. We kunnen leren wat in de Bijbel staat. We kunnen leren wat uit onderzoek komt. En dat kunnen we ter harte nemen. Wat ik ook vond, en dat is een andere sleutel, is de kracht ook van dankbaarheid. Er is gebleken uit onderzoek dat als je opschrijft waarvoor je dankbaar bent. Hè, als je bijvoorbeeld 3 punten opschrijft waarvoor je dankbaar bent. Dat het al echt van invloed kan zijn op je welzijn. Omdat wat er gebeurd is als je opschrijft waarvoor je dankbaar bent. Is dat je dan die positieve gevoelens, die positieve herinneringen weer naar boven haalt. Hè, wat je wel hebt. Wat je hebt meegemaakt. Dat je niet richt op wat je niet hebt, maar dat je juist kijkt op wat je wel hebt. En ik geloof ook dat het belangrijk is om bij jezelf na te gaan van, hé, waar mag ik dankbaar voor zijn? Wat heb ik wel in mijn leven? En dat draagt ook bij voor het geluk. En het mooie ook is dat die dankbaarheid, dat dat ook ervoor zorgt dat je meer kan ontvangen in je leven. Omdat dankbaarheid zorgt eigenlijk voor dat je met open armen, met een open hart ook naar het leven staat. Van, hey, ik heb dit ontvangen van God. Ik ben niet dankbaar om wat ik mag ervaren, dat ik leef. En dat zorgt er ook voor dat er iets in je hart ontstaat van, hey, hoe mooi is het ook als de ander dat meemaakt of ervaart. In Thessalonicenzen 5 vers 18. Dank God in alles, want dit is de wil van God. En dat is best wel een uitdaging, hè? Om ook dankbaar te zijn. En dat is ook niet altijd even makkelijk. En ik wil ook echt benadrukken van, hè, ik heb het niet over dat we met een soort pasta glimlach moeten rondlopen. Hè, van, oh, we zijn zo blij of altijd zo gelukkig. Hè, want we hebben ook in dit leven gewoon te maken met verdrietige zaken. Hè, als ik we ook net hebben gehoord, hè, het overlijden van de moeder van Edwin. Hè, dat zijn verdrietige zaken. En dan kan je ook alleen maar zeggen, gecondoleerd, sterkte, weet je. Dat moet ook een plek krijgen. En hè, ook als je bijvoorbeeld hier zit en je zegt van, ja, ik ben momenteel, zit ik in een counseling proces waar mijn verleden naar boven komt en dat moet ik een plek geven. En als je het hebt over geluk, nou, voor mij is het al een hele klus om mijn hoofd boven water te houden. Hè, als je dat gevoel hebt, hè, dan kan ik me ook heel begrijpen dat dit misschien nog iets is waar je nog helemaal niet aan denkt. En dat wil ik ook benadrukken van, hè, we zitten allemaal op een andere plek in ons leven of maken andere dingen mee. Ik wil gewoon aangeven van het hart van de Vader is dat we een betere kwaliteit ervaren van het leven. Dat we meer van Hem ervaren, dat we een diepere connectie hebben met elkaar. En Gods hart is dat we verder komen, dat we niet stil blijven staan. En ja, ik ben verwachtingsvol wat God wil doen, ook in ons midden. In jouw leven, in mijn leven. En ik zie uit wat God gaat doen. Ik wil iets tegen jullie zeggen, jullie twee. Weet je, ik zie jullie zitten en ik bid gewoon een honger uit naar God. Ik bid Gods kracht uit over jullie. Ik bid dat jullie meer van God zullen ervaren. En ik bid gewoon een groei uit in jullie midden, weet je. God heeft het beste voor jullie voor. En jullie zijn misschien jong. En jullie zitten misschien in een fase waar misschien nog wel veel twijfel is. Maar ik bid Gods geest uit over jullie. Dat jullie God echt dieper gaan ervaren van wie die is. Wat die betekent voor jullie. Weet je. Ik zie al leiderschap in jullie. En ik bid gewoon dat dat verder gaat ontwikkeld in jullie. Weet je, dat bid ik uit. En ik bid ook dat het meer en meer gaat ontwikkelen. Ook het vuur van God, dat vlammetje wat misschien is aangestoken, dat verder omhoog komt. Weet je, het hart van de Vader is dat ook jullie ook op jonge leeftijd verder komen. Dat is iets wat ik tegen jullie wil zeggen, ook gewoon tot jullie drieën. We hebben een conferentie binnenkort. En ik hoop en ik bid dat we met elkaar ook God gaan ervaren op een diepere niveau, op een diepere manier. En dat we ook tijdens deze conferentie en ook wat er daarna gaat komen, dat we ook kunnen zeggen, hey, ik kan beter de stem van God verstaan. Het is voor mij duidelijker, het is voor mij helderder wat mijn bestemming is. Wat mijn roeping is. Dat de honger die in ons is, dat die sterker en dieper gaat worden. Het laatste punt wat ik nog wil noemen is niet vergelijken met anderen. Er is een Engelse uitspraak: comparison is the thief of joy. Het vergelijken met anderen, dat steelt je vreugde. En ik heb het ook gemerkt in mijn eigen leven, dat als je te veel richt op anderen, of waar andere mensen op goed in zijn, dan ga je negatiever over jezelf denken. En ieder van ons heeft een eigen pad, heeft een eigen weg. En ja, ik bid dat we ook dichter bij onszelf blijven. Van, hey, waar heeft God ons toch geroepen? En als je een passie hebt voor muziek, ga het muzikale meer ontwikkelen in je leven. En als je een passie hebt om onderwijs te geven, ga dan manieren zoeken waardoor je dat meer kan gaan doen. Of dat je hart kan delen met anderen. Als je een passie hebt om praktisch anderen tot hulp te zijn, ga dan manieren zoeken waarop je ook die liefde kan laten uiten tot anderen. Zo bid ik dat in ieder van ons ons plekje vindt en bloeit en groeit. Het steelt zoveel kostbare tijd als we ons bezighouden met waar de ander goed in is en dat we ons dan denken van ja, maar dat heb ik niet. Dus laten we ook dicht bij onszelf blijven daarin. Er is een tekst in Galaten, daar wil ik nog naartoe gaan. Galaten 6 vanaf vers 4 en 5. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen. Dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. In het Engels staat er ook mooi: each of you must examine your own actions. Then you can be found of your own accomplishments, without comparing yourself to others. Assume your own responsibility. Ik vind het in het Engels ook zo mooi staan. Dus ik dacht, wil ik nog even erbij zeggen. Misschien kunnen we kijken naar het overzicht. Overzicht, 7 sleutels tot een gelukkiger leven. Een hechte relatie met God als eerste punt. Die intieme relatie met God, het tweede. Een hechte band met familie, vrienden en je omgeving. Dat was ook die belangrijke conclusie uit dat onderzoek van Harvard. Van die connectie met anderen, die vriendschap met anderen, dat is zo belangrijk in ons leven. En ik bid dat we dat meer en meer gaan ervaren. Derde punt, goede daden verrichten. Vierde, het stellen van de juiste doelen. Ook heel bewust dat ik erbij heb gezegd dat woordje juiste. Doelen die bij je passen. Doelen die uit jezelf komen. Dat is belangrijk. Het vijfde punt, gezonde levensstijl. Zes, dankbaarheid tonen. Zevende punt, niet vergelijken met anderen. Dit zijn eigenlijk de punten. En misschien is het ook iets om het op te schrijven of om het nog een keer over na te denken. Dit kun je helpen. En ik zeg ook niet dat dit alle punten gelijk zijn. Ik zeg ook niet dat dit de perfecte volgorde is. Dus als jij bent en je zegt van, nou, ik had een andere volgorde genomen, dat is helemaal prima, of ik had net wat anders. Maar het gaat erom dat we met elkaar op een ontdekkingsreis gaan van, hoe kunnen we zelf beter die kwaliteit ervaren in ons leven wat God voor ons heeft weggelegd. Dan worden wij niet alleen beter, maar ook de ander heeft er baat bij. Is het een zegen voor de ander? als we op een juiste manier in het leven staan. Dus ja, kijk er nog naar en denk bij jezelf van nou, welk punt is nog iets om mee aan de slag te gaan? Het is vandaar ook best wel een praktische preek, een beetje down-to-earth preek. Maar ik geloof ook dat het goed is om bij stil te staan van, ja, wat zijn nou punten waar verbetering nog in nodig is? En in die zin kan er altijd op elk punt verbetering komen. Maar misschien zijn er een aantal punten waarvan je zegt, hé, ja, daar ding ik nog echt de stap tussen maken. Hè. Ik zei al eerder, van, ik merk echt bij bijvoorbeeld met die gezonde levensstijl, van hé, meer bewegen dit jaar is een goed punt bij mij. Hè. Misschien is het bij jou iets anders, maar zo komen we verder bij, met elkaar. Ja, ik wil een gebed bidden. Laten we onze ogen sluiten. Dank u, Jezus. Dank u wel dat u hier bent. Heer, dank u wel voor uw liefde. Heer, u wil ons aanraken. U wil ons veranderen. Heer, u heeft het beste met ons voor. Heer, en ik bid voor een ieder hier vanochtend. Heer, ik bid, Heer, dat 2018 voor een ieder van ons een jaar zal zijn van een grote doorbraak. Een jaar van voorspoed. Een jaar van vreugde. Een jaar van vrede. Een jaar om uit de boot te stappen. Heer, een jaar waar we met elkaar u meer en meer gaan ervaren in ons leven. Dat de relatie met u dieper gaat worden. Heer, en ook de andere punten, Heer, als het is met vriendschap met anderen of een gezonde levensstijl of doelen stellen. Heer, of alle andere punten die zijn benoemd. Heer, ik bid er een groei over uit. Heer, een doorbraak erover uit. Heer, ik wil er ieder zegenen. Heer, ik bid al het goede uit, Heer, over een ieder. Heer, dat als mensen nog muren ervaren in hun eigen leven, in hun eigen hart. Dat ook wordt afgebroken, dit seizoen. Maar dat er ruimte komt in het hart. Ruimte komt om te ademen, om te leven. Om zichzelf te zijn. Joram, misschien kan je met het team naar voren komen. En kunnen we nog een lied zingen. Misschien meerdere. Maar ik word ook heel erg bepaald bij het woord.